Goedendag luisteraars, welkom weer bij een nieuwe podcast van Telecom Paper, de TP Talks. Deze week weer met Tim in de studio, de omgebouwde studio, want de andere studio was bezet. Gaan we weer eens kijken wat er afgelopen week in de markt gebeurd is, Tim. Volgende week hebben we trouwens een podcast met Billogram, misschien ook wel leuk, met een directeur. Dus dat is weer een ander soort podcast. Maar deze keer gaan we eens even kijken wat de afgelopen week allemaal in de telecomsector gebeurt. En als ik even hoog over snel vraag, Tim, wat vond je eigenlijk het belangrijkste afgelopen week? We moesten zoeken volgens mij, of niet?
Ja, er sprak niet heel veel uit. Hè? Iets met Paramount, ja dat is geen telecom hè, trouwens, Paramount en Warner. Wat zou kunnen betekenen dat ze hun belang in Sky Showtime, dat kennen we, zouden moeten opgeven. He, dat is de joint venture met Universal, Comcast.
Even voor de luisteraars, he, volgens mij is net bekend geworden dat de Chinese autoriteiten het allemaal prima vinden wat daar in Hollywood gebeurt.
Ja.
Maar jij had nog een nieuwtje dat je begreep dat in Europa wellicht een remedy nodig was.
Ja, precies. Want als je Sky Showtime dan weer zou combineren met HBO Max... dat zijn die kennen we natuurlijk. Hè? Dan krijg je wel een heel groot ding. En dan zou de remedie zijn, ja, verkoop dat belang daarin maar terug aan Universal of misschien aan een andere partij. Alleen onderliggend zit de waarde van zoiets natuurlijk in de content bijdrage van Paramount. Hè, waar je de naam, Showtime aan dankt. Hè, de naam Sky is van Universal. En je kan het belang wel verkopen, maar wat doe je met de content?
Ja.
Ik weet niet hoe dit gaat aflopen, maar het klinkt logisch.
Dus de remedy zouden zij in Sky Showtime verkopen,
ja.
Omdat de combinatie met HBO Max dus te groot wordt. Toevallig had ik vanochtend een presentatie ergens en ik zag het marktaandeel van Sky Showtime versus HBO Max. Dat was klein versus groot.
Ja.
In Nederland doet Sky Showtime niet zoveel.
Nee.
Is dat ergens anders van de wereld dan wel heel groot?
Nee, nou ja, Sky Showtime zit alleen in Europa, hè? 22 landen om precies te zijn.
Ja.
Want in andere landen heb je of Paramount Plus of, nou ja, weet ik veel, iets anders. Maar dus dat is typisch een vehikel voor een aantal Europese markten waar Sky niet zit. He, want er zijn landen waar Sky zijn eigen streaming heeft. Nou ja, goed, ingewikkeld.
Ja.
Maar ja, het is nou eenmaal niet echt een doorslaand succes geworden. Hè? Die samenvoeging van die twee portfolio's op een of andere manier. Paramount is de kleinste hè, van die grote studio's. Universal is wel een grote, maar ja, ik durf eigenlijk niet te zeggen hoor, waarom ze zo ver achterblijven bij en HBO Max en Disney Plus. Om nog te zwijgen van Netflix, hè? Dat is natuurlijk de leider.
Ja, Netflix is natuurlijk de incumbent in deze sector. Hè? Die doet het natuurlijk heel goed. Maar voor de rest van de podcast, Tim, volgens mij lopen we even langs de Nederlandse telecommarkt. We kijken of er nog wat geconsolideerd wordt hier en daar. Uiteraard het berichtje dat de Europese Unie akkoord was met de overname van Vodafone Ziggo door Liberty Global, of de overname, de uitkoop, denk ik. Hè?
Ja.
Dat is geen groot nieuws. Volgens mij nog wel wat netcongestiedingetjes en datacenters, zowel in Nederland als in België trouwens.
Ja, en we hadden natuurlijk ook nog, wat vorige week denk ik een beetje bleef liggen, de afkeuring door de ACM van de deal tussen Delta en Glaspoort.
Okay.
Dat was natuurlijk best wel een groot bericht.
Ja, gaan we daar zo ver kletsen?
Ja. Ja? Ja.
En voor de rest komen we even langs allerlei andere dingen van de waan van de week. En dan heb je het voornamelijk ook wel een beetje over satelliet en ruimtevaart, over mobiele toestellen, geheugenprijzen die de pan uitschieten. Misschien ook nog even de nieuwe sport, het tv-sportpakket van Proximus. €50 inclusief tv, een hoop geld. Volgens mij voldoende om het half uur te vullen. Inmiddels iets minder dan een half uur, Tim. Zullen we gewoon beginnen met de Nederlandse markt?
Ja, precies.
We zijn natuurlijk druk bezig met allerlei kwartaalrapporten te maken en er zijn al een paar gepubliceerd en daar gaan we dan de komende week over schrijven. Maar het rapport met de dienst die het minst gebruikt wordt, dat was de vaste telefoniemarkt, Tim. Daar maken we elk jaar een kwartaalrapport over. En dat is volgens mij al kwartalenlang is dat een rapport waar het woordje krimp prominent in de tekst staat.
Ja.
Want volgens mij zijn we inmiddels gezakt onder de 2,5 miljoen lijnen in Nederland. Hè. Dus ongeveer 2,5 miljoen huishoudens zou dan zo'n vaste telefonielijn hebben. Ja, de enige gevoel wanneer dat stopt, vaste telefonie?
Nee, ja, zakelijk en oudere mensen waarschijnlijk. Hè? Ja. Daar zit denk ik nog wat. Het is natuurlijk wel stug, hè, als je bedenkt dat vaste telefonie ooit 100% van de omzet was van KPN.
Ja.
Dus dan is het wel grappig om te zien hoe zo'n sector verandert.
Ja. Ja, dus nee, goed, je hebt natuurlijk al Hollands Nieuwe en Youfone die het allemaal niet meer verkopen. Dus je zou verwachten dat de komende maanden, kwartalen, andere operators dat ook doen. Om maar het pakket goedkoper en scherper in de markt in te kunnen schuiven. Maar dus een krimpende markt. Over die markt gesproken, er is natuurlijk nog een andere krimpende markt in Nederland. Dat is de televisiemarkt, Tim. Daar gaat het tempo wat minder rap naar achteren. Dus volgens mij is het nu zo dat ongeveer 20% van onze huishoudens zegt, ik heb geen tv-abonnement meer bij mijn breedbandprovider. En als je dan vraagt aan als je dan kijkt naar de mensen die het recent hebben afgenomen, zo'n nieuw pakket, dan heeft 25% geen tv. Uh-huh. Dus de markt is 20% en recent 15%. Dus dat gaat natuurlijk langzaam naar beneden. Dus ook de tv-aantallen lopen terug. En volgens mij hebben we net ook een rapport gemaakt over de tv-aantallen. Maar ook een rapport gemaakt waar we nog niet over geschreven hebben, Tim. Dat is over de omzet in die sector. Waarbij we dan de omzet pakken van de OTT-dienstverlening, de televisieomzet, de toegevoegde waardeomzet, de plus en dus alles wat te maken met videocontent. En volgens mij heb jij dat van de week geschreven. En wat was daar de grootste? Volgens mij zijn er twee takeaways die wel leuk zijn om te noemen, denk ik.
Nou ja, ten eerste eigenlijk toch dat die totaalmarkt, wat een beetje een rare optelling is, hè, van tv en OTT, maar toch, het is allemaal video, dat daar de hoge groei wel klaar is. Hè. Het groeit dan gewoon heel rustig met 1%. Dus
omzetniveau. Niet omzetniveau.
Ja, dus het is een beetje klaar. Hè, daar. Die markt wordt niet meer aangevuld met nieuwe diensten of zo. Dus het is een volwassen markt geworden. Hè. Ja. Dat is eigenlijk het meest belangrijk. Maar dan zie je dat er wat blijft verschuiven. Aan die PTV kant, zeg maar. Hè. Blijft het wat krimpen. Gaat niet heel hard, maar toch. En dan zie je dat Basic TV, dus puur het basisabonnement, zeg maar.
Ja.
Qua opbrengst en de kwestie van toewijzen. Ja. Nu minder opbrengst dan, voor het eerst, dan SVOD.
Ja.
Dus alle abonnements, streamingdiensten bij elkaar. Ja. Dat is wel een mooi punt om zo te zien. En wat we ook zagen, Videoland blijft het gewoon heel erg goed doen. Groter geworden dan Viaplay.
Op omzet.
Op omzetniveau. En Viaplay is natuurlijk een relatief dure dienst, stel ik me voor. Hè? Die heeft misschien wat minder abonnees, maar door de hoge prijs was dat altijd wel de grootste, hè, in omzettermen. Ja. Maar die is dus nu voorbij gestreefd door Videoland.
Ja, waarbij misschien even toelichten voor de luisteraars. Hè? We hebben natuurlijk binnen Telecom Baby een soort toewijzingsmethodiek waarbij we kijken naar het aantal subscribers. Kijken naar hoe de mix van abonnement is opgebouwd. Hè. Heeft iedereen premium of plus of daartussenin? En daar op basis van rekenen volgens mij de ARPU, Tim. En dat vermenigen we met elkaar en hebben we de omzet.
Ja.
Maar het was na dit kwartaal voor het eerst dat de omzet uit basale tv-diensten lager was dan de omzet die alle OTT-diensten, de SVOD-diensten, realiseerden. En dat was volgens mij voor het eerst. En de trends zijn duidelijk. TV zakt en OTT blijft dan stijgen. Dus de markt blijft dan wel gelijk, Tim. Maar de verdeling in die markt, die verandert natuurlijk scherp.
Ja, weet je, en er was nog dat bericht. Dat hebben we hier niet zo 1, 2, 3 staan, denk ik. Maar dat bericht dat die samenwerking met Netflix van start is gegaan in Frankrijk met TF1.
TF1,
de grootste commerciële broadcaster daar. En waardoor Netflix nu niet alleen de streaming content van TF1, TF1 Plus, biedt, maar ook de lineaire kanalen. Dat is natuurlijk best wel een kleine aardverschuiving. Yeah. En dat is natuurlijk wel weer verder ook een nagel aan de doodkist van de PTV-markt. Hè. Want waarom zou je nog een traditioneel tv-abonnement afsluiten, yeah, als je ook niet alleen al die streamingdiensten hebt, maar je hebt, even op de Nederlandse situatie, NPO Start, hè, wat gratis is voor Nederland 1, 2, 3. Je hebt Kijk, wat gratis is voor de content van SBS. En misschien heb je ook wel Videoland, waar je de lineaire kanalen van RTL hebt. Yeah. Hè, dus die wijzigingen in de distributie, ja, die zorgen er wel voor dat die gewone tv-markt, die traditionele tv-markt, blijft teruglopen, blijft krimpen. Ja. En door dit soort ontwikkelingen gaat dat door. En ja, er was natuurlijk volop speculatie na de lancering in Frankrijk van oké, kunnen we dit ook in andere landen doen? Nou, en dan weten we er in Nederland wel een. Hè? Ik bedoel, noem Talpa. Als potentiële partner voor Netflix om te zeggen, nou weet je wat, we hebben geen eigen streamer, behalve Kijk dan.
Dat het integraal onderdeel wordt van Netflix.
Dat je de talpa kanalen op Netflix zou kunnen zien, waarom niet? Hè?
Ja. Maar leidt dat dan denk je tot een groter marktdeel van Netflix? Of is het meer een stap naar, straks zit je volledige Nederland 1 tot en met 10 ook bij een streamer?
Dat weet ik niet of dat dan helemaal die kant op gaat. Maar het is natuurlijk is het versteviging van het aanbod van Netflix. Dat is altijd goed. En het zal de cordcutting gewoon weer een zetje geven.
Ja, dus dan gaan we een stukje verder op de hockeystick naar daar waar de bal wordt geslagen en het tempo dus omhoog gaat. Want het tempo is nu vrij laag. Hè? Dus een procent per jaar, denk ik, zoiets. Maar er zijn natuurlijk allerlei bewegingen die dat zouden kunnen versnellen. Ja. Dus het is even afwachten wat daar gebeurt. Maar Netflix komt natuurlijk ook met volgens mij een SAVOD-dienst. Hè? Dat hebben ze ook aangekondigd in Nederland.
Ja,
reclame.
Ja. Ja.
Waarbij ze dan denk ik dus een lower tier lanceren, minder geld. En dan hopelijk uiteraard totale hoeveelheid mensen die daarvoor kiezen versus de mensen die intern switchen. Dat het voor Netflix natuurlijk meer lol oplevert. Als je dus volgens mij zijn cijfers kijkt in de rest van de landen, is dat best wel succesvol dat zo'n SAVOD. Daar hebben we volgens mij wel eens eerder over gehad. Oké, dus dat rapport over, video over dat telefonie hebben we gehad. We hebben afgelopen week ook een rapport gepubliceerd, Tim, over de NPS van mobiele operators. Dat is, hebben we maandag ook over gepubliceerd. En, dat vind ik eigenlijk wel grappig. En dan zie je dus dat onder andere een Simpel en een Ben het best worden gewaardeerd in de markt. Maar dat het netwerk waarop ze draaien en de main provider Odido eigenlijk het slechtst, een van de slechte wordt gewaardeerd.
Ja. Dus dan zie hoe zit dat?
Volgens mij kun je dan simpel concluderen dat de NPS niet alleen bepaald wordt door de netwerkkwaliteit, maar door hele andere dingen. En natuurlijk ook een gevoelskwestie is. Maar het was het eerste rapport, Tim, van over de NPS-monitor voor mobiel, die we nu elk kwartaal gaan uitbrengen. Zodat we een beetje kunnen volgen wat de klant vindt van zijn operator. Natuurlijk niet leidend over wat ze gaan kopen, maar het is toch wel een indicatie van, als het NPS niet goed gaat, dan gaat het waarschijnlijk ook niet zo goed met de aantallen. Mm-hmm. Wat ook niet goed ging, was volgens mij bij KPN. Die moest stoppen iets met de callcenter. ACM had ze op de vingers getikt. De telemarketing. Blijkt toch een lastig proces om dat sales traject keurig te doen. Ja. En kijken we nog voetbal, denk ik?
Natuurlijk kijken we voetbal.
Ja, en dat leidt toch wel tot een hoop traffic.
Ja, dan krijg je van die persberichten van dat er, weet ik veel, in de pauze veel gsmest werd. Of nee, dat niet, denk ik. Maar iets, ja, dat vind ik dan wel weer goed. Het zal wel.
Ja.
Natuurlijk kijken we voetbal en natuurlijk geeft dat pieken in het gebruiken links en rechts.
Ja. Maar ja, als voetbal voorbij is, dan zakt dat weer terug naar een ander niveau. Tim, nu even misschien het belangrijkste wat we vorige week volgens mij niet heel uitgebreid hebben besproken. Maar dat was natuurlijk de afwijzing van ACM met Delta en Glaspoort. Of van de overname van de lijnen van Delta door Glaspoort. We hebben net ook een webinar gehad over Delta, Tim. Volgens mij heb je toen ook over dat onderwerp gesproken. Wat is was de afdronk?
Nou, om te beginnen zeggen dat wij zeer veel dank verschuldigd waren aan de ACM, want die was bereid om een beetje met ons mee te kijken. Het document, het besluit zelf, is nog niet gepubliceerd. Daar wordt nog door de markt op gereageerd. En dat zal wel over een maandje of zo, ik weet niet precies wanneer, verschijnen. En dat zal wel heel erg moeilijk zijn. Dan moet je echt je hoofd enorm bijhouden om dat allemaal te doorgronden wat er staat. Maar ze hebben ons wat geholpen bij het aangeven van, oké, waarom doet ACM dit? Wat is de gedachtegang? Wat zijn de principes, de uitgangspunten? Ik denk dat je voorop moet stellen dat ACM ook wel weet dat ze straks weer in het Hof van Beroep staan, het CBB. Dus dat ze zo'n zaak wel heel erg goed moeten onderbouwen. Ja. En het is gebaseerd op mededingingsrecht. Nou, je mag ervan uitgaan dat ze dat gewoon heel erg degelijk hebben gedaan. En dan weet ik niet wat het CBP gaat doen natuurlijk. Dat is het volgende verhaal.
Ja.
Maar je mag ervan uitgaan dat ACM dit gewoon heel erg grondig heeft gedaan. En ja, Gut, weet je, op het eerste oog is het kut stappen. Hè? Er zijn drie netwerken, je haalt er één weg, dan zijn het er nog maar twee. Ja, dan kun je zeggen, dat gaan we niet doen.
Ja.
Van drie naar twee, dat is een manier, een vorm, een mate van concentratie die we niet nuttig vinden. Maar goed, daar kun je van alles nog wat over zeggen en over vinden. En oké, wat is dan het gevolg? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Als dit dan definitief niet doorgaat, Wat gaat KPN dan doen, of Glaspoort, in die gebieden waar ze die lijntjes hadden willen kopen?
Zelf aanleggen dan, toch?
Zelf aanleggen, ja, of wholesale doen. Hè, en dat is dan, laten we er niet helemaal op doorakkeren, maar dat is bijvoorbeeld wel zo'n goed voorbeeld van, je zou kunnen bedenken van, nou ja, weet je, dan gaan ze vast wel wholesale doen. Want zelf is dan weer tijdrovend en duur. Terwijl ze ook zo met heel weinig tijdverlies daar wholesale zouden kunnen doen in die centrales. Maar ja, dan zie je toch dat ACM daar wat anders naar kijkt en toch wat meer beducht is voor de zucht naar marktmacht bij KPN. Ja. Toch de hele kolom willen hebben, de hele verticale integratie. Toch liever dat dan bij iemand anders wholesale in te kopen. Mm-hmm. Want je steunt daarmee ook nog eens een keer een concurrent. En saillant detail is natuurlijk dat Ziggo klant wordt op Delta. Yeah. Gewoon pragmatisch ingestoken, zou je kunnen zeggen. En voor Delta is het natuurlijk hartstikke mooi. En zo'n Ziggo steunt dus in feite Delta door daar diensten af te nemen. Ondersteun je eigenlijk het businessmodel van Delta. En ja, het zou kunnen dat KPN Delta toch iets te veel als concurrent ziet en zegt, ja, dat gaan we niet doen, ja, want het is toch altijd nog mijn concurrent. Ja. Nou ja, goed, hè? Dus wat gaan ze doen? Grote vraag.
Ja,
en toch goed om te zien hoe ACM dit heel grondig benadert.
Ja, waarbij natuurlijk ook gezegd hebben, Tim, dat volgens mij ACM in samenwerking met de European Competition Network hebben ze volgens mij net de lidstaten opgeroepen om ook die hele kleine overnametjes die niet meldingsplichtig zijn, om die te mogen onderzoeken. En dan zit je bij die grens van 30 miljoen, hè, waar volgens mij meneer Snoep al vaker over heeft gezegd. Wat hij eigenlijk toch wel wil, dat hij ook onder die grens zou willen toetsen om dat kralenrijgen tegen te gaan.
Dus, ja, dat is nu een oproep, hè, aan alle deelnemende toezichthouders, dat call-in mechanism.
Ja, ja. Nou, verder, Telenet heeft besloten volgens mij om in Mechelen te blijven. Die zitten al, dus die 3500 medewerkers hoeven niet naar een andere stad te verhuizen. Die kunnen daar lekker blijven zitten. In 2030 hebben ze een nieuwe hoofdkantoor geopend. Of gaan ze openen. Het moet dan nog gebouwd worden, denk ik. Dus de vraag is even, waar gaat Ziggo Groep zitten eigenlijk? Weet je dat al?
Nee, geen idee.
Wordt dat Utrecht of wordt dat dus Mechelen?
Ja.
Zeggen Utrecht dan?
Nou ja, je kan ook nog zeggen Mechelen-Zuid-Limburg. Want dat hebben we ook nog, hè?
Ja, maar het is Mechelen-België gewoon, hè?
Dit is Mechelen-België. Laten we dan. Nou ja, je zou natuurlijk iets verwachten wat een beetje in de buurt van de grens ligt.
Ja, of daar waar de CEO het meest vertoeft.
Ja, dat is ook zo. Ja. Maar hij woont in Engeland. Dus.
Ja, maar hij komt heel vaak naar Utrecht toe. Dus over Ziggo gesproken. Volgens mij de deal met Ajax stopt.
Ja, 200 miljoen had iemand uitgerekend.
Ja, over de periode. 12,5 jaar. Klinkt veel, maar ik denk dat uiteindelijk. Er zal vast wel een calculatie achter hebben gelicht. Maar het was altijd wel. Ik ben voor mij ook een of twee keer. Mocht ik gast zijn bij zo'n event. Altijd goed georganiseerd. En de wedstrijd was niet altijd in de hand van Ziggo zelf, om zo maar te zeggen. Maar de organisatie eromheen was altijd perfect, moet ik zeggen. Dus benieuwd wie het dan overneemt, het stokje. En misschien nog benieuwd waar Ziggo dan zijn geld in stopt aan sponsordeal. Of zeggen ze nou, we stoppen ermee?
Nou, ze doen nog natuurlijk de Ziggo Dome. En ze hebben vast nog andere sponsoring dingen die ik niet uit mijn hoofd weet. Maar
10 miljoen per jaar is toch een hoop geld dat je overhoudt, toch? Even los van alle kosten die je maakt gedurende het jaar om al die mensen en gasten te ontvangen.
Ja, ja.
Dus, gaan we een gokje wagen?
Nou, zeg het eens.
Nou, met we bedoel ik eigenlijk Tim, jij. Maar
nee, geen idee. Ja. Misschien iets anders op sportgebied. Hè? Maar ja, voetbal is natuurlijk de eyecatcher, hè, in Nederland. Ja. En ja, als je daar dan wat afstand van neemt. Misschien Nederlands elftal of ik weet niet wat er allemaal nog beschikbaar is.
Ze kunnen met hun Europees voetbalpakket hebben ze natuurlijk al voetbal in zich zitten.
Ja. Ja.
Dus individuele sportclubs dan nog sponsoren lijkt misschien dan niet de bedoeling. Nou goed, we zullen kijken wat er gebeurt. Of ze besteden het niet en gebruiken het om de marge te verbeteren. Kan ook, hè?
Ja, of verspreid misschien over wat kleinere sporten. Zoals zwemmen, dat zal Victor Deugd doen.
Ja.
Onze zwemkampioen in huis. Dat je zegt van, nou, je gaat gewoon op wat meer lokaal niveau. Golf, jouw sport. Daar valt natuurlijk van alles nog wat te sponsoren. Ja.
Nou, ik noem niet golf van mijn sport, Tim, maar meer dat golf een vrij groot sport is in Nederland. Dus er zijn iets van 400.000 mensen die het beoefenen.
Kijk eens.
Dus, die zitten natuurlijk ook in een bepaalde bubbel, om het zo maar te zeggen. Dus volgens mij een interessante groep om te targeten. We laten denk ik de Nederlandse markt even achter ons, denk ik. Hoewel KPN nog wel een schadeclaim heeft gekregen van de Universiteit van Utrecht. Naar aanleiding van de brand in Noordzee. Dat is wel grappig. Wat ik ook nog wel interessant vond, SpaceX. Heb je een beetje gevolgd hoe die koers eruit ziet, Tim?
Ja, dat is weer aardig in elkaar geploft. Hè? Terug naar het terug naar af, zo ongeveer.
Ik zag een parabolische baan. Ja. À la een raket ongeveer. Dus, ja, ja. En wat ik dan wel grappig vind, dan gaan ze nu moeten ze weer geld lenen. Hè?
Nou ja.
Ze hebben geld geleend, 25 miljard. En dan denk ik, hoe werkt dat? Hoe zit het dan, Tim? Je haalt heel veel geld op met de beursgang. En dan heb je weer geld nodig om iets te betalen.
Nou ja, je wilt eigen vermogen en vreemd vermogen altijd een beetje in evenwicht houden. Dus als je heel veel eigen vermogen hebt opgehaald, ja, dan kun je ook weer wat vreemd vermogen ophalen. En daar gaat nou eenmaal heel veel geld hierin om, in deze bouw van datacenters enzovoort. Nou ja, waar kan dit allemaal nog meer voor gebruiken? Yes. Hij heeft ook een onderliggend aantal hele aantrekkelijke contracten voor het gebruik van zijn eigen datacenters door derden. Anthropic en wat was het? Reflection AI en ik geloof zelfs Google. Die allemaal een deel van die twee enorme datacenters die in Texas heeft gaan huren. Ongelooflijk lucratieve business. Hè? Vele miljarden die dat oplevert. Ja. Maar goed, er gaat ook heel veel geld in. Want hij wil ook, dat is op zich wel interessant, die orbital datacenters ontwikkelen. Dus datacenters in the sky.
Ja.
Waar Jeff Bezos, zijn grote concurrent op dat vlak ook, van zei van de week van, ja, weet je, wetenschappelijk zitten er wat moeilijkheden aan. Met name koeling in de ruimte. Maar het is een kwestie van geld. Het is allemaal op te lossen. En nou ja, daar is je antwoord dan. Hè. Daar moeten dingen ontwikkeld worden om op grote schaal te kunnen toepassen. Het kost een hoop geld.
Ja, ik lees Tim hier dat het vier keer duurder is om iets op zo'n ruiter datacenter te hebben dan eentje op back on earth. En pas over 15 jaar of 14 jaar dat het kostniveau ongeveer gelijk zou zijn. Als het,
Dus
datahuur wordt nog duurder, om het zo maar te zeggen. Als ze al stroom kunnen krijgen hier in Vlaanderen en Nederland. Hè? Want volgens mij zijn de datacenters niet meer vooraan als het de energie verdeeld wordt. Dat zal nog wel doorgaan. Zal nog wel discussie opleveren, om het zo maar te zeggen. Misschien even heel grappig, is even terug van de ruimte naar de zee. Ik zag dat op initiatief van Volt, de Tweede Kamer, onder andere Volt, de Tweede Kamer 18 miljoen heeft vrijgemaakt voor een onderzoek naar een zeekabel naar Japan.
Zeekabel naar Japan?
Ja.
Over de Noordpool, mag ik hopen?
Nou, eronderdoor, denk ik.
Eronderdoor,
ja.
Oké. Okay.
Ja. 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 Ja, via het Arctic gebied. Dus okay. Ik denk dat kostenwijs wel handiger is dan via de Straat van de Moes.
Ja, om maar iets te noemen. Ja, ja. Ja, ja.
Dus, nou, goed dat de overheid zich daarmee bemoeit. Want kabels zijn natuurlijk nodig om met elkaar te communiceren. En resilience daar is natuurlijk ook belangrijk. Ik lees even verder, Tim. We komen even toch weer terug bij die satellieten. We hebben het wel eens vaker gehad, hè, over de rol die Starlink speelt in Amerika. Met die mobiele operators. Je zei recent ook nog van, ja, dan koopt Starlink toch gewoon een mobiele speler. Volgens mij zei je Verizon, ik weet niet wat dat was.
Ja, dat is wel eens geopperd tegenover Musk.
Ja, en nu lees ik dat ze een soort satelliet lobbyclub zijn begonnen. Zijn de Amazon, Iridium, Telenet en Globalstar. Dan hoor ik geen SpaceX of Starlink. Is dat een soort lobbyclub dan van de rest?
Ik heb het eerlijk gezegd gemist. Ik zou het niet weten. Waar is de lobby op gericht?
Nou, rondom spectrumtoewijzing, marktoetreding. Overal waar Musk zich nu een beetje tegenaan bemoeit.
Ja, oké. Okay, ja, hij had ook wat bezwaren, zag ik, tegen het plan van Europa om mobiel spectrum toe te kennen aan mobiele operators, in plaats van ook eventueel aan hem. Ja, dat spectrumspel is lastig. Hij wil daar ook wat van hebben. Zoals in Amerika heeft hij het kunnen kopen, spectrum. En hij kijkt natuurlijk verder dan alleen Amerika.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou, voor mensen was ABN AMRO niet heel positief over de groeiprognose van de TMT-sector. Die hebben ze, was vorig jaar, op 4% gezegd en nu terug naar 3%. Dat is natuurlijk een hoop rekenwerk, dus het is maar kijken waar het heen gaat. Qua social networks zijn er wat conculeges opgestart van Blue Sky. Volgens mij WeSocial is gelanceerd recent. En EU is ook gelanceerd. Het is allemaal heel klein. En volgens mij heeft Blue Sky nu 44 miljoen gebruikers wereldwijd. Haalt het natuurlijk niet bij, bij die andere partij die het ook doet.
Ja.
En wat ik ook wel grappig vond over interessante nieuwe ontwikkeling is dat OpenAI ook zijn cybersecurity activiteit gestart. En dat leest een beetje als een evenknie van Mythos. Ja, dus een soort GTP 5.5 cyber die dan alleen maar gebruikt mag worden door een gecontroleerde groep. Hebben we nog iets gehoord over Mythos en over Fable? Zijn die al door Trump goedgekeurd?
Nou, ik denk dat dat wel onvermijdelijk is. Hè? Dat die toch weer vrijgegeven kunnen worden. Ook voor de internationale markt.
China, we hadden aan het begin van de podcast. Hè, dus Permind is goedgekeurd, Warner. Volgens mij, Europa zit nog te broeden. Volgens mij in de UK zitten ze ook nog te broeden. En als die dan klaar zijn, dan is het een go? Of moet Californië er ook nog iets van vinden?
Ja, daar dreigen ze ook nog steeds, hè, met rechtszaken tegen de goedkeuring. Ja. Overheid zal er wel aansturen, hè, vriendjes van deze jongens, om het allemaal voor 1 september af te ronden.
Ja.
Zodat de overnameprijs niet gaat stijgen. Hè? Want hoe langer het duurt na 1 september, iedere dag gaat dan de prijs omhoog.
Ja, en als het dan geëffectueerd is, Tim, moeten we even kijken welke topattractie het schip verlaat.
Ja. En daar was ook nog wat over te doen. Hè? Daar had de familie Allison, hè, de familie achter Paramount, op gereageerd van de verwachting was dat hij Trump heeft beloofd om de bezem door CNN heen te halen. Want dat is doorn in het oog van Trump. Hè. Dat is natuurlijk veel te links of zo. Ik weet niet precies wat.
Zou zomaar kunnen.
Maar ja, maar goed. Allison ontkent dat hij dat zou doen. Dus dat hij met andere woorden CNN ongemoeid zou laten. Maar ja, heel geloofwaardig is het niet. Ze hebben ook een beetje de bezem gehaald door CBS. Door daar allemaal bevriende eindredacteuren neer te zetten. Hè. Daar komt het een beetje op neer. Ja. Dus je moet een beetje je hart vasthouden voor de toekomst van CNN.
Klinkt als een ministerie van waarheid.
Ja.
Tussen aanstekens dan. Nou, wordt vervolgd. Ter afsluiting, Tim. Ik kijk nog even naar... volgens mij hebben we alles al gehad. Het enige wat we nog niet hadden besproken was... Bending Spoons. Die gaat naar de beurs, hè?
Ja, dat...
Nu is het definitief. Ja. En die willen 1,6 miljard ophalen. Waarmee het bedrijf gewaardeerd wordt op 19 miljard. En ze hebben een winst van 30 miljoen.
Ja, dat is stevig. Ja,
kan jij de koerswinst uitrekenen? Toch?
Nou ja, ja, dan moet je ook iets met groei hebben. Hè. Dan moet je kunnen laten zien dat je ook groeit. En dat is, nou ja.
Ja.
Ik weet niet waar het zit hoor, want het zijn natuurlijk allemaal individuele titels hè, waar het op rust. Zoals WeTransfer.
Ja.
Of daar nou heel veel groei in zit, dat weet ik niet.
Nee.
Maar veel succes.
We zullen het zien. Oké. Nou, volgens mij zijn we een beetje door de week heen. Dat was toch wel een wat rustige week. Komende week, denk ik, hebben we wat research over de multimediamarkt, denk ik. Het rapport waar we het eerder over gehad was het TV-videorapport. Komt natuurlijk uit. Volgens mij doen we ook nog een onderzoek naar AI, Tim. Over hoe dat gebruikt wordt. En hebben we van de vorige keer al iets over gezegd. Over dat Claude zo goed aan de weg timmend. En ik heb zelf het gevoel dat ze dat te goed doen. Want de performance gaat er nou niet echt hard op vooruit, moet ik zeggen.
Ja.
Het voelt als een dure abonnementje nemen.
Ja, ja, ja.
Nou, we zullen het zien. Oké. Niks meer toe te voegen, Tim, denk ik.
Nee hoor.
Nee, dan let's call it a day. En zou ik zeggen, luisteraars, dank u wel weer voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Yes.